In Romeinen 14, vers 12 waren wij gebleven vorige keer. In dit tamelijk uitgebreide hoofdstuk, waarin gewezen wordt op de verantwoordelijkheid die wij als gelovigen hebben. En waarbij dus eigenlijk de grondslag gelegd wordt voor wat we dan maar weer noemen de christelijke ethiek. Want hier wordt uiteengezet hoe dat zit met ons leven. Er staat in Romeinen 14 vers 12, zo dan, terugwijzend op het voorgaande dat wij besproken hebben, zo dan een ieder van ons, ieder voor zich, zal voor zichzelf Gode, dat wil zeggen aan God, rekenschap geven. Het zal duidelijk zijn dat in de loop van de christelijke geschiedenis nogal wat gesjoemeld is met dit vers, waarbij in het algemeen gelovigen onderworpen werden aan wat men dan noemt kerkelijke tucht en kerkelijk recht, of wat er voor door moest gaan. Maar ik moet u zeggen, dat zijn dingen die helemaal niet bestaan. Dat kan helemaal niet. Naar Bijbelse maatstaven, elke gelovige staat rechtstreeks onder de Heer Jezus Christus. Vandaar dat traditioneel in wat bij mij bekend staat als evangelische kring altijd gesproken werd over de Heer Jezus als onze persoonlijke verlosser en zaligmaker. Wij werden geacht de Heer Jezus persoonlijk, dat wil zeggen individueel, was de bedoeling, te kennen. En zo is het ook, want dat is inderdaad een Bijbels concept. Ik moet er meteen aan toevoegen dat die gedachten in onze dagen helemaal in vergetelheid geraakt zijn. Want wij worden weer onderworpen aan allerlei regeltjes, statuten, richtlijnen, doelstellingen en hoe die dingen maar genoemd mogen worden. Het zal wel goed bedoeld zijn, maar u weet hoe het zit met goed bedoelde zaken. Daar hoef ik verder niks aan toe te voegen. Mijn Bijbel leert het anders. Mijn Bijbel leert dat aan de ene kant heel de gemeente zal geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Die zullen we vorige keer gelezen hebben, neem ik aan, uit 2 Korinthe 5 in elk geval. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat is collectief, dat slaat op heel de gemeente. Maar daarna staat er ook achter op dat een ieder, en dat is stuk voor stuk, dat is persoonlijk, dat wil zeggen individueel. Opdat een ieder wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. En hier staat hetzelfde. Namelijk zo dan een ieder van ons zal voor zichzelf en niet voor een ander Gode rekenschap geven. Dat wil zeggen, wij zouden niet overheerst worden door anderen, maar andersom natuurlijk ook, wij zouden anderen niet overheersen. En dat is wat in dit schriftgedeelte uiteen wordt gezet. En dus, conclusie vers 13, laat ons dan elkaar niet meer oordelen. Maar oordeel dit liever, dat wil zeggen als je dan toch kritisch wil zijn, wees dan niet kritisch op anderen, maar wees kritisch op jezelf. En de norm is daarbij dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. Dat zouden wij niet doen. Elkaar aanstoot of ergernis geven, waarbij aanstoot of ergernis fundamenteel hetzelfde is. Ergernis betekent letterlijk struikeling. En we zouden elkaar niet doen struikelen of iets dergelijks. Integendeel, wij zouden, en ik vlieg even een halve bladzijde verder, naar 15 vers 2, wij zouden onze naaste, dat is de broeder, want u weet hoe het zit met die naasten, dat hebben we besproken naar aanleiding van hoofdstuk 13, dat zijn onze broeders en zusters, wij zouden onze naaste behagen ten goede, namelijk tot stichting. Niet maar onze naaste behagen, de kans is groot dat het helemaal niet ten goede is en dus ook niet tot stichting. Maar we zouden onze naaste behagen ten goede, tot stichting. Dat is de basis van ons christelijk leven feitelijk. We zouden dit hoofdstuk Nou ja, het is meer dan dit hoofdstuk. Maar goed, we zouden deze hoofdstukken lezen in het verband van de andere hoofdstukken ook. In voorgaande hoofdstukken, maar ik bedoel hoofdstuk 6, 7 en 8, is uiteengezet dat wij als gelovigen niet leven onder de beginselen van de wet. Of beter, niet leven onder de heerschappij van de wet. Ook niet onder heerschappij van de zonde, dat wil zeggen de zondige natuur. Maar het probleem is dat velen geen andere optie kennen. En dat ze het nooit geleerd hebben. Maar de Bijbel zegt, nee, wij leven niet onder de heerschappij van de wet, niet onder de heerschappij van de zonde, maar we hebben andere beginselen waaruit wij leven. Dat beginsel is dat wij elkaar zouden behagen ten goede tot stichting. En voor dat doel zouden wij ook bij elkaar blijven, was de bedoeling. En elkaars naasten blijven. En dus wij zouden degene die zwak zijn in het geloof aannemen. Tot degene die zwak zijn in het geloof zelf wordt verder niks gezegd. Dat lijkt voor de hand te liggen. Want wat mag je van een zwakke verwachten? Niet veel. Dus tot hen wordt niet gesproken, maar over hen wel. Tot ons die sterk zijn. Zo heette dat. Gij die sterk zijt enzovoort. Waarmee ik maar hoop dat deze woorden ook tot u gericht zijn dus. Maar laat ons elkaar niet meer oordelen, dat zal de Heer doen. En dat is natuurlijk ook een terugverwijzing naar Romeinen hoofdstuk 12, waar de Heer zei, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, en meer van dat soort uitdrukkingen. Dus laat ons elkaar niet oordelen, de Heer is mans genoeg om dat zelf te doen. Maar ja, christenen hebben daar in de loop van de eeuwen niet al te veel vertrouwen in gehad, dat de Heer zelf zijn gemeente zou bouwen en dat hij bovendien zelf het hoofd is van zijn eigen huis, wiens huis wij zijn. En dat soort volstrekt bijbelse en voor de hand liggende waarheden. Maar laat ons elkaar niet oordelen, het is nergens voor nodig. Maar oordeel dit liever, namelijk dat gij de broeder geen aanstoot of ergernis geeft. En dat gaat dan weer over dingen waarvan sommigen vinden dat ze niet mogen en wij vinden weer dat het wel mag. Dat hebben we het allemaal uitgebreid besproken, naar aanleiding van de eerste verse van dit hoofdstuk. Maar hier wordt nog eens met nadruk gezegd in Romeinen 14 vers 14. Ik weet en ben verzekerd, dat is ook dubbelop, maar dat maakt het des te sterker. Ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus, dat maakt het nog sterker. Dat geen ding onrein is aan zich, in zichzelf heet dat. Daar wacht ik maar even bij, want ja, dat neemt wel even tijd vaak tot het tot ons doordringt, omdat wij van alle kanten bepaald worden bij zaken die niet goed zijn voor ons, die ongezond zijn, of die gevaarlijk zijn, of meer van dat soort dingen, wat dat toch voor een levenshouding is. Daar begrijp ik nooit wat van. Ik denk altijd, de straat oversteken is ook gevaarlijk, maar dat is niet verboden bij de wet. Andere dingen worden ook geacht gevaarlijk te zijn en die zijn bij wet verboden. Ik weet nooit waarom het een verboden wordt en het andere niet, hè. Ik bedoel, je mag niet roken, je mag niet drinken, ik weet niet wat je allemaal niet mag, maar een heleboel mag je niet. Maar simpelweg deelnemen aan het verkeer, dat mag weer wel, hoe gevaarlijk dat ook is. En je kunt er heel ver mee komen met dat soort redeneringen, omdat nou eenmaal alles in het leven per definitie deel uitmaakt van het leven. En er is niks zo gevaarlijk als het leven zelf, want je overleeft het niet. Je bent ergens aan begonnen, maar je weet dat je het niet af kunt maken. Dat is het leven, toch? Onder het motto dood ga je toch. Dus niet om cynisch te doen, maar zo is het nou eenmaal. Hè? Je moet die dingen kunnen relativeren, dan ga je heel wat vrolijker door het leven, denk ik. Heel wat opgewekter, toch? En voor ons als kinderen Gods geldt, wij hebben eeuwig leven ontvangen, dus wat kan ons gebeuren? Niet goed? Oké. Dan nemen we die andere, dan nemen we gewoon, wij weten dat nog dood, nog leven, we zijn zelfs verzekerd dat nog dood of leven of enig ander schepsel of wat er maar is, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Basta wilde ik zeggen, maar amen mag natuurlijk ook. Ik bedoel, daar is niks aan toe of af te doen. Zo zit dat nou eenmaal. En wat betreft dingen die gevaarlijk zouden zijn, ja, dat kan wel wezen. Je kunt bewijzen dat alles gevaarlijk is. Dus schiet niet echt op. En daarom valt het ook dikwijls niet op als men ons die dingen probeert wijs te maken. Maar de Bijbel spreekt daar anders over en die zegt gewoon, ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus dat geen ding onrein is in zichzelf. Als het toch onrein blijkt te zijn, dan kan het in tweeërlei opzicht, namelijk fysiek. Ja, dan komt het omdat wij niet beschikken over de juiste afweer tegen bepaalde zaken. Dat heb ik me door de dokter nog eens uit laten leggen. Ik weet nog precies hoe die dokter heette. Paul Tournier heette die man. Maar ja, die is al jaren geleden overleden. En die zei, kijk, dat een mens steenpuisten krijgt, dat komt door bepaalde bacteriën. Maar het idee dat je je daartegen kunt wapenen is onzin, want die bacteriën die steenpuisten veroorzaken, die heeft ieder mens. De vraag is, waarom krijgt de een dan wel steenpuisten en de ander niet? Het antwoord is, omdat sommige mensen hebben er geen afweer tegen. En daarom krijgen ze steenpuisten. Dat ligt niet aan die bacteriën dan meer, het ligt aan het gebrek aan afweer. Dat zijn je eigen tekortkomingen. En dan kun je wel die bacteriën de schuld geven en zeggen, die zijn gevaarlijk. Hij zegt, die zijn helemaal niet gevaarlijk, maar een normaal mens heeft daar afweer tegen. En als ze toch gevaarlijk zijn, ligt het aan jezelf. Straat oversteken is zo gevaarlijk niet, als je maar goed uitkijkt. Het gaat meestal goed. En dat moet je dus leren, zo zijn die dingen. Je moet uitkijken, maar dat is het dan ook. Maar je moet niet andere dingen de schuld geven, want ze zijn onrein, of ze zijn gevaarlijk, of iets dergelijks. Het ligt aan jezelf. Dat staat hier. En in geestelijk opzicht, nou ja, met een kleine g wil men ons wel wijsmaken dat sommige dingen gevaarlijk zijn, omdat ze occult zijn of wat dan ook. Ik moet u zeggen, ja, dat kan nou wel wezen. Het is ook makkelijk om zulke dingen te bewijzen, maar de Bijbel zegt dat het niet zo is. De hele wereld immers wordt geregeerd door de God deze eeuw, de overste van de macht der lucht, die heeft een heleboel personeel. Dat wil zeggen, de hele wereld wordt bestuurd door demonie. Door demonen. Nou ja, dat is het laagste personeel. Dat zijn de ambtenaren, zal ik maar zeggen, van de duivel. Daar komt het op neer. Er is ook wat hoger personeel wat er rondvliegt, zal ik maar zeggen. Zijn die gevaarlijk? Ze kunnen heel wat ellende teweeg brengen, ja, maar zijn ze gevaarlijk voor ons? Het antwoord is nee. Waarom niet? Ja, omdat wij geïmmuniseerd zijn daarvoor. Wij zijn kinderen Gods. Wij geloven niet elke geest. Eerst die hartbrief. Wij beproeven de geesten of ze uit God zijn. Wij hoeven niet te zoeken of bepaalde dingen van de duivel zijn of niet. Alles is van de duivel in de praktijk. Maar wij trekken ons daar gewoon geen snars. Maar wij trekken ons daar gewoon helemaal geen bal van aan. En zeggen, de hele aarde is des Heren en de volheid derzelfde. Dat wil zeggen, heel de aarde en al wat daarin is, is des Heren. En dat in de praktijk de duivel daarover regeert, ja, dat weten wij wel, maar daar trekken we ons gewoon niks van aan. Dat is het hele verhaal. En hoe dat dan werkt en wat het dan precies onrein of gevaarlijk zou zijn, zo ligt het niet. Wij hebben afweer. En wat voor een mens misschien gevaarlijk zou zijn, is het voor ons niet, dus wat maakt het ons uit? En bovendien, je kan misschien precies weten wat er occult is en wat de duivel allemaal doet, of van welke methoden hij zich bedient enzovoorts. En wat schiet je daar nou mee op? Dat maakt toch niet uit, voor ons niet. Ik zeg altijd, je hoeft de leugen niet te kennen om de waarheid te weten. Je moet de waarheid weten. En al wat daar niet mee overeenkomt is per definitie leugen, maar dat interesseert ons niet. Wij interesseren ons voor de waarheid. Daardoor laten wij ons onderwijzen en dat is het dan. Hoezo onrein? Er staat, ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus dat geen ding onrein is in zichzelf. Alleen als wij dingen onrein achten, rekenen staat er gewoon, in de rest van vers 14 van Romeinen 14. Alleen indien wij dingen onrein rekenen, logizomai, dat is boekhouden. Onder andere. Calculeren, rekenen, met getallen omgaan. Dat hangt er maar vanaf waar je het boek, debet of credit, zal ik maar zeggen. Het hangt er maar vanaf waar je het bijschrijft. Het is een kwestie van rekenen. Die rekent iets onrein te zijn, voor die is het onrein. Wij laten ons soms aanpraten dat bepaalde dingen verboden zijn, dan wel gevaarlijk, dan wel onrein zijn. En als we ermee in aanraking komen, krijgen we meteen last van onze... Nou ja, van wat we geweten noemen. Eigenlijk ten onrechte, maar vooruit. Maar dan krijgen we problemen, dan krijgen we schuldbesef en dat soort dingen meer. Zo van, dat had eigenlijk helemaal niet gemogen. En als het nou maar niet fout met me gaat en als ik nou maar niet occult belast ben... of nou maar niet verloren ga, omdat ik alsnog gezondigd heb... en gehandeld heb tegen beter weten in... en dan moeten we weer zonden beleiden... en dan weten we weer niet zeker of we dan toch wel vergeving hebben ontvangen... want misschien was het wel de zonde tegen de Heilige Christ... waar we ons ook te weinig voor geïnteresseerd hebben om te weten wat het eigenlijk is. En al dat soort dingen mee. Ja, dan word je heel kwetsbaar natuurlijk. Maar de Bijbelse uitspraken zijn duidelijk genoeg. Die van die boekjes meestal niet. Nee, broeder en zuster, wat ik van occulte zaken weet, dat heb ik uit boeken die ons ervoor waarschuwen. Daar heb ik heel wat van geleerd. Over de tarotkaarten en over, hoe heet het allemaal, ik ben die namen allemaal kwijt. Ik zeg altijd, als je wil weten over occulte zaken, dan liggen op de christelijke boekentafels de boeken waar het allemaal uitgebreid uiteengezet wordt. Maar dat is juist niet de bedoeling. De Bijbel zegt, dat maakt allemaal niet uit. Bovendien zijn het tamelijk zinloze dingen in het algemeen. Men zou zich richten op wat beters. Men zou zich richten op de waarheid, op het woord Gods. En het woord God zegt, er is niks onrein in zichzelf, alleen als je het onrein acht, dan krijg je problemen. Als je het beschouwt als onrein, dat doen wij dus niet. Wij stellen gewoon vast, de hele wereld ligt in de praktijk, in de macht van de boze. Die hele wereld is gevaarlijk. Maar ja, daar zijn we nou juist van verlost, van die wereld. Wij worden getrokken uit de legerplaats. Wij gaan in het heiligdom. Wij wijden onze lichamen, dan wel onze leden, aan hem die op de troon der genade gezeten is. Wij stellen onze leden tot wapenen der gerechtigheid, Romeinen 6. Of onze lichamen tot levend heilig goden welbehagelijk offer, Romeinen 12 vers 1. En hoe die uitdrukkingen maar luiden mogen. En wat we leren is dat de Heer dan voor ons zorgt. En bovendien leren we in al die nieuwtestamentische bijbelboeken dat degene die ons hoofd dan wel ons leven is, een positie heeft ontvangen ver boven alles wat maar gevaarlijk is. Wij zijn toch in Christus meer dan overwinnaars, of niet dan? En we hebben toch in Christus een positie ver boven de engelen en overheden en machten en troon en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En we hebben toch een God die in onze goed werk begonnen heeft en dat voleinden zal tot op de dag van Christus. Nou, daar leven wij uit. We hebben toch iemand, een hoge priester, die hoofd is van zijn huis. En wij zijn toch zijn huis. Hij zorgt voor u. En dat soort dingen meer. Daar kan de duivel niks aan doen. Kortom. Ik weet en ben verzekerd in de Heer Jezus dat geen ding onrein is in zichzelf, dan die acht iets onrein te zijn. Voor degene die iets onrein rekent, is het onrein. Zoals gezegd, als je meent dat je niet mag fietsen op zondag en je doet het een keer toch, dan krijg je problemen. Dan kon je wel eens je nachtrust kosten. Daarna, toch? Om maar een eenvoudig voorbeeld te noemen, hè? Maar dat is wel waar het over gaat. Wij krijgen trouwens nog het een en ander aan andere schriftplaatsen. Ik zie hier een paar verwijzingen onder die tekst staan. De ene is naar Matteüs 15 vers 11. Dat vind ik ook een hele mooie overigens, Matteüs 15 vers 11. Want daar draait de Heer de dingen precies om. Die zegt, een mens wordt niet verontreinigd door wat hem ingaat, maar door hetgeen ten monde uitgaat. dat er staat, hetgeen ten monde ingaat, ontreinigt de mens niet, maar hetgeen ten monde uitgaat, dat ontreinigt de mens. Dat wat er uitgaat uit die mond is van andere aard dan wat erin gaat, dat weet ik ook wel, maar het is niet voor niks dat het met de mond te maken heeft, hè? Jacobus wijdt een heel hoofdstuk in zijn brief aan het feit dat wat ten monde uitgaat, de mens verontreinigt. Dat wil zeggen dat de mens verontreinigd wordt door zijn eigen tong, heet dat. Dat is misschien ook nooit tot u doorgedrongen, maar wat een mens zegt, zegt hij hoe dan ook altijd in de eerste plaats tot zichzelf. Los van of anderen het ook horen en los van of het bij anderen wat uitwerkt. Het hardop iets uitspreken heeft meteen uitwerking op de spreker zelf, namelijk. Hij of zij is gedwongen zijn gedachten te formuleren en op het moment dat hij dat gedaan heeft, dat doet hij met een tong, op het moment dat hij dat gedaan heeft, staat het voor hem vast. Daarom kan je beter niet zo snel spreken, zegt de prediker. En Jacobus ook, die haalt het aan. Dit is Jacobus 1, 2 en 3. Eigenlijk de hele brief van Jacobus, maar vooruit. En de Heer zegt dus, ja, niet wat de mens eet verontreinigt hem, wat naar de mond ingaat, maar hetgeen de mond uitgaat, dat ontreinigt de mens. En zo is het maar net, dat is veel gevaarlijker. Gehoor geven aan jezelf, aan je eigen ideeën en invallen en wat het maar wezen mag. Men zou zwijgen, zei de prediker, en Jacobus dus ook weer, men zou beter zwijgen en men zou luisteren naar het woord des Heren. Ik heb u al vaker gezegd dat ik altijd gemengde gevoelens heb bij het idee dat de meest christelijke bezigheid is dat men tot God bidt. Ik denk dat het veel christelijker is dat men naar hem luistert en daarbij houdt men de mond. Hij spreekt, niet wij. Wij luisteren en hij spreekt. Dat is gezond. Dat heet de gezonde leer in de Timotheusbrieven, de brieven Titus enzovoort. Nou goed, dat was Matteüs 15. We hebben natuurlijk ook de uitspraken uit 1 Timotheus 4. Die zijn heel sterk, want 1 Timotheus 4 zegt vanaf vers 1, de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden, en wij leven al 2000 jaar ongeveer in de laatste tijden, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, en geloof impliceert luisteren naar de Heer die spreekt. Naar hem zou men luisteren en in hem, in zijn woord namelijk, zou men geloven. Maar sommigen vallen daarvan af en begeven zich daarmee, overigens, tot verleidende geesten, zeg maar misleidende geesten, namelijk leringen der demonen. Vandaar dat Johannes zegt, beproef de geesten en daarmee leringen of ze uit God zijn. Maar ze begeven zich tot verleidende geesten en leringen der demonen. Duivelen, dat weet u, als dit meervoud staat, is het altijd demonen, staat er dan in de grondtekst. Door geveinsdheid en leugensprekers hebben hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid, verbiedende te huwelijken enzovoorts. En van spijzen te onthouden die God geschapen heeft tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen, namelijk die de waarheid hebben bekend. Vers 4, want alle schepsel Gods is goed. En er is niets verwerpelijk met dankzegging genomen zijnde, want het wordt geheiligd door het woord van God. Dat wil zeggen, God zelf zegt, nee, het is niet onrein in zichzelf. En door het gebed, dat wil zeggen door onze onderwerping aan de Heer, want dat is de strekking van het begrip gebed, altijd in heel de Bijbel. Nou, die lijkt me wel duidelijk. En ik meen dat we ook in Titus zo'n uitspraak vinden. In Titus 1, vers 15, dat is min of meer dezelfde gedachte. Men zou volgens vers 13 gezond zijn, was de bedoeling, gezond zijn. In geloof, er is niks zo gezond voor een mens als geloof in de Heer Jezus Christus. Gaat hij dan niet dood? Als een mens gelooft in de Heer Jezus Christus? Nou, eigenlijk niet, nee. Toch? Wat de oude mens betreft, ik denk ook dat het geloof in de Heer Jezus Christus gezond is. Het bespaart ons mensen, ons als gelovigen, bespaart het ons een hele hoop ergernis en stress en al dat soort dingen. En die zijn heel slecht voor je gezondheid, voor je bloeddruk en voor je suikergehalte en waarvoor het allemaal maar is. Hè. Cholesterol, ja, dat zie je, u weet het wel, ja, allemaal dat soort dingen, ja. Ik wil het niet weten, broeder. Vers 14. En zich niet begeven, dat zou men niet doen. Men zou zich niet begeven tot Joodse fabelen. Nou, de Joodse fabelen, dat gaat allemaal over of het rein is of onrein, hè? Of het kosher is of niet, toch? Het heet Joodse fabelen. Fabelen wil zeggen, literair is het van hoog gehalte, cultureel ook, fabelen. Dat is cultuur, toch? Maar niettemin, het is ongezond. Het zijn geboden der mensen die hen van de waarheid afkeren. Nou, dat kan iedereen controleren dat het zo is. Waar men leeft onder wet, daar heeft men geen interesse voor de waarheid. Die heeft dan immers geen functie meer. Waarom moet je de waarheid weten als je een verzameling regels hebt waaruit je leeft? De waarheid is daarbij alleen maar hinderlijk. Als je onder wetten leeft, kun je het beste niet nadenken. Gewoon je houden aan de regeltjes, that's it. En het vragen naar de waarheid is in kringen waar men onder wet leeft, niet gewenst. Dan heb ik het netjes gezegd. Het is daar eigenlijk streng verboden. Maar vooruit. Vers 15, want om Titus 1 vers 15 gaat het me nu. Alle dingen zijn wel rein voor de reinen. Bent u rein, broeder of zuster? Bent u gereinigd? Waardoor ook alweer? Door het bad des waters, namelijk door het woord. Namelijk gewoon door Christus zelf. Dat was Efeze 5. Dan wel door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heilige Geestes. Dat is hier Titus 3 vers 5. Die kan ook nog. En door Christus zelf, en dat was Titus 2 vers 14, hij zou zichzelf een eigen volk reinigen. Of zijn we gewoon gereinigd door het bloed van het lam? Dat is nog steeds hetzelfde. Door de levende Christus die ons reinigt. Wel nu, als wij rein zijn, als onze harten gereinigd zijn van een kwaad geweten, Hebreeën 9 vers 14, dan is voor ons niks onrein. En dat staat er. Alle dingen zijn wel rein voor de reinen. Maar hoe nu als wij niet gereinigd zijn? Nou ja, heel simpel. Als we niet gereinigd zijn, wordt het hoog tijd dat we gereinigd worden. Dat is de prediking. En als we niet gereinigd zijn, dan is niet de prediking van zorg dat je niet verontreinigd wordt. Want dat is vuil en dat is vuil en dat is onrein en dat is gevaarlijk. Waar het om gaat is dat we eerst wedergeboren moeten worden en gereinigd moeten worden door de Heer Jezus Christus, die dat zou doen. En daarna is er in elk geval niks meer onrein voor ons. Staat er. Alle dingen zijn wel rein voor de reinen, maar voor de bevlekten en ongelovigen, want als je ongelovig bent, ben je bevlekt. En naarmate je ongelovig bent, ben je bevlekt. En naarmate je gelovig bent, ben je rein. Uiteraard, hè. Maar voor de bevlekten, de ongelovigen, is geen ding rein. Zodat me dat second thoughts geeft bij het lezen van al die literatuur die ons waarschuwt voor al die dingen die onrein zijn. Je vraagt je af hoe het gesteld is met de schrijver van die stukken. Is hij wel rein? Zelf? Ja, dan zou je niet in zijn hoofd halen zulke stukken te schrijven. Dan is er wel wat nuttigers voor een mens. Hoe maakt het ons uit? Als voor ons alles rein is, wat maakt het uit hoe men tegen die dingen aankijkt? En hoe gevaarlijk die dingen dan misschien zijn voor andere mensen. Ik zeg misschien. Het doet er namelijk niks toe. Wij zouden komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, die zijn reinigende werk aan ons zou doen. En dat is meteen het einde van dat hele verhaal. Alle dingen zijn wel rein voor de reinen, maar voor de bevlekten en ongelovigen namelijk, is geen ding rein. Maar bij de hun verstand, hun hart, hun inwendige mens, hun gemoed, en dus hun geweten, hun verstand en geweten zijn worden bevlekt. Zij belijden dat zij God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken, al zo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ongeschikt. En daar ging het nou juist om, dat wij als gelovigen door het onderwijs in heel de schrift tot alle goed werk bekwaam, dan wel bekwamelijk toegerust zouden zijn. Dat is een paar blaadjes eerder, dat was 2 Timotheus 3 vers 16. Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering enzovoort. Vers 17, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Maar zolang wij menen dat allerlei zaken voor ons gevaarlijk dan wel onrein zijn en dat soort dingen meer, zolang dat zo is, zijn wij dus tot alle goed werk ongeschikt. Terwijl we juist door al de schrift bekwamelijk toegerust zouden zijn tot alle goed werk. Het is dus hoogst essentieel, het is niet zomaar iets. Dit is de basis van ons geestelijk, dan wel christelijke leven, dat we leven in het bewustzijn dat de Heer voor ons zorgt en dat Hij ons reinigt. Daar is wel meer over te zeggen en hoe dat in elkaar steekt, maar dat doet er nou niet toe. Hij zou het doen en wat dat betreft zijn wij dus vrij. Ik zeg altijd, voor ons is niks gevaarlijk, wij zijn overal tegen ingeënt. We zijn immuun. We zijn onkwetsbaar. Ik had bijna een heidens voorbeeld gebruikt. Wij zijn nou eenmaal in de Styx gevallen. Of was het in de toverdrank? Die is van iets latere datum, broeder, ja. Maar het komt ongeveer op hetzelfde neer. Dan ben je onoverwinnelijk. Maar de Styx, dat is de doodsrivier van de Grieken. Dat wil zeggen, als je daarin geweest bent, ben je dood en weer opgestaan. En dan heb je dus eeuwig leven. Wij kennen het begrip als de doop. Eventueel in de Jordaan als tegenhanger van de Griekse Styx. Hebben jullie die nog? We zijn onkwetsbaar. We zijn ingeënt. We hebben het oude leven achter ons. We hebben nieuw leven ontvangen. En dat is een leven dat van Christus wegen wordt onderhouden. En dus alles wat wij beweren dat daar gevaarlijk voor is, dat is in werkelijkheid zelfs te beschouwen als godslasterlijk, omdat het werk van Christus in onze tegenwoordige tijd in twijfel trekt. Dingen zijn zo moeilijk niet. Ja, het klinkt alleen heel radicaal en dat is het ook. Er zijn dingen die kinderen kunnen begrijpen, zeg ik altijd. En dat is precies wat de Bijbel er ook van zegt. Het is aan de kinderkunst geopenbaard. Maar als je je hart of je gedachten, je verstand vol zit met allemaal van die vreemde kronkels, ja, dan is het ook moeilijk om de waarheid te verstaan. Maar hij is heel simpel. Precies zoals hij hier staat. Hè? Alle dingen zijn rein voor de reinen. Maar voor de bevlekten, voor de ongelovigen is geen ding rein. Maar zowel hun verstand als hun geweten worden of zijn bevlekt. Zo is het maar net. En vandaaruit ga ik weer terug naar Romeinen 14. Ik weet en ben verzekerd in de Heere Jezus dat geen ding onrein is in zichzelf. Dan die acht iets onrein te zijn. Dien is het onrein. Daar is niet het laatste woord mee gezegd. Dat wil zeggen, er staat achter, maar indien uw broeder om der spijze wil bedroefd wordt, dat wil zeggen, indien uw broeder om uw spijze, om wat u tot u neemt, en spijze letterlijk, maar niet uitsluitend letterlijk. Het gaat om waar wij ons mee bezighouden. En wat wij tot ons nemen, zo al in ons leven, want eten is een beeld van het leven zelf. Indien uw broeder om wat u doet bedroefd wordt, of aanstoot of ergernis neemt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Verderf dien niet met uw spijze, dien voor welke Christus gestorven is. Er zijn er nou eenmaal onder ons die zwak zijn. Die nog niet helemaal gereinigd zijn, zal ik maar zeggen. Aan wie dat reinigende werk van Christus nog niet voltooid is. Die nog hun twijfels hebben of hun oude rekenmethode. En die niet zo goed dingen rein kunnen achten. Dat is vanwege hun verleden. Ik herinner mij iemand als Karl Hensius, die kent u misschien niet. Die was een jazzpianist. Die won het Loosdrecht Jazz Concours, ik meen in 1959. Dat was voor uw tijd waarschijnlijk, maar dat doet er nou niet toe. En het jaar daarop niet meer, het jaar daarop won Louis van Dijk. Ja, daar kon helemaal niemand tegenop. Maar hij was dus een jazzpianist, speelde in allerlei jazzclubs enzovoort. Hij kwam tot geloof vervolgens en daarna heeft hij jarenlang geen jazz meer willen spelen. En daar heb ik hem eens naar gevraagd hoe dat zat. En hij zei, nee, dat doe ik niet meer. Ik zei, waarom dan niet? Hij zei, ja, dat herinnert me te veel aan mijn oude leven. Maar dat ging niet alleen maar om die muziek, dat ging om alles wat er voor hem allemaal aan vast zat in dat cultuurtje van de jaren 50 en 60. Maar goed, daar zal ik het dan maar niet over hebben. Maar ik weet wel dat ik hem jaren later ooit in een jazzclub tegenkwam waar hij moest spelen met zijn band en ik met de mijne. Vond het wel aardig. Ha, Karel, jij hier? Ach, jij hier? Ja, wat moet je hier? Nou, muziek maken. Als het een keer ontdaan is van die oude associatie, ik heb die associaties überhaupt nooit gehad, maar als het een keer ontdaan is, ook in het geweten, in het denken van die oude associaties, ja, dan is het ineens rein. Daar gaat het maar om. Dat wordt achterhaald, zal ik maar zeggen. Dat is de bedoeling. Dat is reinigend werk. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik herinner me trouwens ook dat ik een keer met de BBC kwam. Dat was in de jaren 60. Moest de proef spelen voor de evangelische omroep. Ik weet nog precies hoe dat was. En dat was Arie Pronk. Die zat erbij en Arie Pronk zei, ik heb nog nooit zo'n professionele groep gehoord. Dan denk ik, nou dat gaat goed. Maar er was iemand anders, wiens naam ik niet zal noemen. Die zat er ook als jurylid, zal ik maar zeggen. Hij zei, maar die saxofoon daarbij, dat was ik dus. Die saxofoon daarbij, ja, dat doet me toch te veel aan een nachtclub denken. Het ging dus niet door. Ik weet nog wat Johan Bos toen zei. De leider van de band, die zei, nou, ik zou het niet weten. Daar ben ik nog nooit geweest. Maar ik kan me die dingen wel voorstellen, maar het is maar wat je eraan hangt. Dus in eigen associaties, en zolang je die associaties hebt, zijn die dingen dus tamelijk onrein. En neem je er aanstoot aan en werkt het op je in. En daarom staat er dat wij onze broeder niet zouden bedroeven, dan wel aanstoot of ergernis geven. Die is nog zwak in het geloof. Begrijp je me goed, dat betekent niet dat we die anderen maar zwak moeten laten in het geloof, maar het betekent wel dat we voor de rest een voorbeeld zouden zijn. Maar dingen, we zouden dingen, die dingen vermijden die voor anderen eventueel, voor andere goedwillende mensen overigens, want daar hebben we het over, die voor anderen aanstootgevend zouden kunnen zijn. Ik voeg er meteen aan toe dat wij helaas ook broeders en zusters hebben, die zijn helemaal niet goedwillend, die willen zich niet laten reinigen in tegendeel, die wentelen zichzelf vaak in hun eigen tekortkomingen en vinden zich dan erg vroom. Of je met die mensen moet rekening houden, waag ik persoonlijk te betwijfelen, want het maakt toch niet uit namelijk. Maar indien uw broeder om der spijze wil bedroefd wordt, zo wandelt gij niet meer naar liefde. Verderf die niet met uw spijze, voor welke Christus gestorven is. Begrijp me goed, Christus is gestorven niet voor die spijze, maar voor die broeder. Uiteraard. En dat betekent dat waar de Heer wat deed voor die broeder, mogen wij ook wel een beetje doen voor die broeder. Of eventueel iets laten. Er staat ook meteen een verwijzing onder naar 1 Korinthe 8. Ik heb tot nog toe vermeden om dat hoofdstuk aan te halen. Dat komt omdat daar uitgebreid op dit onderwerp wordt ingegaan. Daar staat in wezen precies hetzelfde. Ik kan het niet helemaal bespreken, zoveel tijd heb ik nou ook weer niet. Maar in elk geval het hoofdstuk 1 Korinthe 8 begint met aangaande nu de dingen die aan de afgoden geofferd zijn, Wij weten dat wij allen tezamen kennis hebben. De kennis namelijk dat geen ding onrein is in zichzelf. Diezelfde zin die in vers 1 begint, wordt weer aangehaald en daarna voltooid in vers 4. Aangaande dan het eten der dingen die aan de afgoden geofferd zijn, wij weten, vers 1 zei, dat we allen tezamen kennis hebben, en vers 4 zegt wat dat dan is, wij weten dat een afgod niets is in de wereld. En niets had gewoon niet moeten zijn eigenlijk, dat een afgod niet is in de wereld. Het is niet iets, een afgod. Er is maar één God namelijk. En wat die afgoden betreft, die kennen wij niet. Die erkennen wij niet. Daar willen wij niet van weten. Wij kennen maar één God. Want vers 5, hoewel er ook zijn die goden genoemd worden, door anderen, niet door ons. Wij noemen ze niet zo. Maar er zijn er die goden genoemd worden. Het zij in de hemel, het zij op de aarde. Nochtans, vers 6, hebben wij één God, de Vader uit welke alle dingen zijn en wij tot hem. En er is maar één Heer, Jezus Christus, door welke alle dingen zijn en wij door hem, enzovoort. Maar er zijn er in wie die kennis niet is, vers 7. Maar sommigen met een gewoonte, want dat staat er echt, in plaats van geweten. Maar ja, wat wij meestal geweten noemen, is in werkelijkheid niet geweten naar Bijbelse zin, maar gewoonte. Een bepaalde traditie. Met een gewoonte des afgods tot nog toe. Sommigen hebben de afgoden gediend. Tot nog toe. Hebben daar dus mee gerekend. En noemen ze ook zo. En als die iets eten dat de afgoden geofferd is, dan wordt hun geweten zwak zijnde bevlekt, staat er. Voor hen is het gevaarlijk. Juist omdat ze nog niet gereinigd zijn. Juist omdat ze nog niet verlost zijn van die gewoonte des afgods enzovoorts. En ik heb dat er straks geprobeerd te illustreren, dus kom er nou niet op terug. En daarna staat er, de spijzen nu maakt ons goden niet aangenaam, want het zij dat we eten, we hebben geen overvloed, en het zij dat wij niet eten, we hebben geen gebrek. Dat wil zeggen, het maakt niet zoveel uit wat we eten of niet. En als er dingen zijn die wij eten en waaraan anderen aanstoot nemen, nou goed, dan eten we die dingen niet, we maken het uit. En precies datzelfde wordt ook in Romeinen 14 gezegd, daar kom ik zo op terug. Maar ik lees hem eerst hier verder, vers 9 van 1 Korinthe 8. Maar zie toe dat deze uw macht, uw recht, om alles te eten, want wij geloven dat wij alles eten mogen. Zie toe dat deze uw macht niet enige wijze een aanstoot worden voor degene die zwak zijn. Want zo iemand u, die de kennis hebt, en dus gereinigd bent, zo iemand u ziet in der afgoden tempel aanzitten, zal het geweten van degene die zwak is niet gesterkt worden, gestijfd worden om te eten de dingen die aan de afgoden geofferd zijn. Maar voor hem is het slecht. En zal de broeder die zwak is door uw kennis verloren gaan om welke Christus gestorven is? En dat is bijna dezelfde formulering als uit Romeinen 14 vers 15, verderf die niet met uw spijzen, voor welke Christus gestorven is. En dan verder maar even, 1 Korinthe 8 vers 12, doch gij lieden al zo tegen de broeders zondigende en hun zwak geweten kwetsende, zondigt, zodoende, tegen Christus. Daarom indien de spijs mijn broeder ergert, zo zal ik in eeuwigheid geen vlees eten, opdat ik mijn broeder niet ergere. Kijk, dat is christelijke ethiek. In 1 Korinthe 10 wordt er nog het een en ander aan toegevoegd. Daar wordt in de eerste plaats gezegd dat de afgoden gewoon demonen zijn. Dat staat in vers 19 en 20 van 1 Korinthe 10. Wat zeg ik? Dat een afgod iets is? Of dat het afgodenoffer iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de demonen offeren. De zogenaamde afgoden is in werkelijkheid het lage personeel van de duivel. Je hebt nog lager, dan kom je bij de mensen terecht. Maar waarschijnlijk zijn de demonen nog in een lagere positie, wat rangorde betreft, dan de mens, de levende mens. Maar dat even terzijde. Maar het zijn demonen. Zij offeren het aan de demonen en niet aan God. En ik wil niet dat gij met de demonen gemeenschap hebt. En daarna, vers 24. Niemand zoeken dat zijn zelfs is, maar een ieder zoeken dat des anderen is. Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, ongeacht of het nou aan de afgoden geofferd is of ritueel geslacht is of wat dan ook. Hè. Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende. Vers 26, want de aarde is des Heeren de volheid derzelve. Dat wil zeggen, je kunt het beter niet weten, je hoeft het ook niet te weten, het maakt niks uit. Het een en ander heeft van doen met hoe je dingen rekent staat, hoe je de dingen acht. En als je er niet van weet, dan heb je er verder ook geen problemen mee. In zichzelf zijn de dingen niet rein of onrein. Het zijn dingen die niet tellen. Verder laat ik het daar maar bij. De uitdrukking van de aarde is des Heeren, de volheid dezelfde, wordt trouwens herhaald in vers 28. En nu we het toch voor ons hebben liggen, 1 Korinthe 10, vers 23 noem ik dan ook maar. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Staat in hoofdstuk 6 ook al een keer. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. En daar gaat het om. Wij zouden niet vragen, is het geoorloofd of niet? Alle dingen zijn geoorloofd, wij leven niet onder wet. Maar de vraag is of de dingen stichten oorbaar zijn. Of ze nuttig zijn. Of ze stichtelijk zijn, of ze opbouwend zijn. En er zijn heel veel dingen die wij wel mogen en die we ons ook best kunnen permitteren, maar waarmee anderen niet gesticht worden, integendeel. En dan kun je ze beter laten. Dat is wat gezegd wordt. Wat dat betekent, broeders en zusters, dat er bepaalde dingen zijn die moet je doen zodanig dat anderen het niet merken. En dat is geen hypocrisie. Dat is rekening houden met anderen. Je pas je aan anderen. Niet dat die anderen de norm zijn, de norm ken je zelf. En vanuit die norm en die vrijheid waarin je staat, kun je beslissen of je dingen doet of laat. Niet zozeer met jezelf als uitgangspunt, maar met anderen als uitgangspunt. Dat is de gedachte. Dat hangt samen met uw benaastigende te bewaren de eenheid des geestes. Een geestelijke eenheid. Vleeselijke dingen, en dat lijkt mij hier het goede woord, vleeselijke dingen zijn daaraan ondergeschikt. En van daaruit ga ik snel terug naar Romeinen 14, want daar herkennen we precies dezelfde termen. Vers 16 van Romeinen 14. Dat dan uw goed, uw erfdeel, uw bezit, maar daarmee ook uw kennis, niet gelasterd worden. Want het koninkrijk Gods bestaat niet uit spijs en drank. Daar gaat het niet om, of je iets mag of niet. Of je iets eet of niet, of tot je neemt of niet. Maar het koninkrijk Gods is rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de Heilige Geest. Want die Christus in deze dingen dient, is Gode welbehagelijk en aangenaam voor de mensen. Dat is een algemene regel die trouwens, hoe zal ik het zeggen? Ik wilde zeggen, het is eigenlijk niet eens specifiek christelijk, maar eigenlijk toch wel, namelijk het idee dat wij met andere mensen rekening houden. Maar ik bedoel, zo in onze westerse cultuur was dat altijd een deugd. Je houdt met andere mensen rekening. Ik moet u alleen zeggen dat die deugd feitelijk afkomstig is uit de Bijbel en ontleend is aan de omgang van gelovigen met elkaar. Maar het zijn dingen die door het humanisme zijn overgenomen. Men heeft Christus uit het systeem gezet, zal ik maar zeggen. Maar deze zogenaamde van oudsher christelijke deugden, die zijn blijven bestaan los van Christus. Maar ik blijf het nog altijd een goed beginsel vinden. Je houdt met andere mensen rekening, dat is het nou eenmaal. Voor zover in ons vermogen ligt, voor zover verantwoord is, en wij bepalen dat zelf. Wij zijn daar zelf, u en ik, wij zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Naar de Heer toe, en ieder zal voor zichzelf Gode rekenschap geven. die Christus in deze dingen dient, is God u wel behagelijk. Maar u weet nog hoe die uiteenzetting begon, toch, in Romeinen 12. Opdat gij mocht proeven, vers 2, welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Daar gaat het om. Dat wij God welbehagelijk zouden dienen, heet het in een andere plaats. Zo dan, vers 19 van Romeinen 14. Zo dan, laat ons najagen, dat is ongeveer hetzelfde als benaastigen. Laat ons najagen hetgeen tot de vrede en hetgeen tot de stichting onder elkander dient. Hetgeen tot vrede dient. Hetgeen tot stichting dient. Die kwamen we zojuist tegen in 1 Korinthe 10. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen stichten. Maar we zouden najagen hetgeen tot stichting onder elkander dient. En dat betekent dat we inderdaad soms dingen nalaten. Althans, in publiek. En uw stichting, dat weet u langzamerhand, hè? Stichting is gewoon opbouw. Is de opbouw van een bouwwerk, letterlijk. Van een huis, het huis Gods namelijk. Dat zouden we najagen. Het komt overeen dat ons zouden benastigen te bewaren de geestelijke eenheid door de band des vredes. Want wij zijn één in Christus. En we zouden dienovereenkomstig wandelen. De keuze van het woord najagen vind ik trouwens wel aardig. Want normaal gesproken, het woord jagen of najagen staat in de Bijbel in een kwade reuk. Noem eens een jager uit de Bijbel. Nimrod, dat weet iedereen. Noem er nog eens een. Esau. Dat zijn niet de goede voorbeelden. Het najagen, het jagen in de Bijbel duidt op het najagen van wat wij een carrière noemen. Dat wil zeggen, men moet iets hebben. Men wil zich het een en ander verwerven. Daar vecht men voor, daar jaagt men naar, enzovoorts. En mijn Bijbel zegt dat dat niet goed is. We zouden niet najagen, we zouden gewoon leven uit de hand van de Heer. Uit zijn genade. Hij geeft ons. Als je najaagt, dan ben je dus bezig met wet, met regeltjes, enzovoorts. Dat zijn die voorschriften en zo. Je houdt je aan die voorschriften en dan zo kun je misschien wat bereiken. Ten hemel opklimmen of wat het maar wezen mag, enzovoorts. En als je dan toch zo nodig wil jagen, dan gebruikt de apostel dat woord maar nu in een positieve betekenis, maar het is een soort woordspeling dan, hè. Laat ons najagen hetgeen tot vrede en tot stichting dient. En in Filippenzen 3, niet dat ik het al gekregen heb, maar ik jaag ernaar. Want dan heeft hij ook net gezegd dat hij al dat gejaag van de natuurlijke mens schade en drek heeft geacht. In Filippenzen 3 is dat, hè? En met name de Joodse wet en al wat daaraan vastzit, omdat ik Christus mogen gewinnen. Niet dat ik het al gekregen heb, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. En dat in het zicht van de prijs der roeping Gods die van boven is. En dus in het zicht van onze individuele openbaring voor de rechterstoel van Christus. Daarna zou men jagen. Zo laat ons dan najagen hetgeen tot vrede, hetgeen tot opbouw onder elkander dient. Vers 20. Verbreek het werk van God niet. Want het werk van God is dit. Namelijk de stichting. De opbouw van de gemeente, van dat huis Gods, de pilaren, vastigheid der waarheid en hoe het maar heten mag. Dat is het werk Gods. Het werk Gods is, we zijn gerechtvaardigd uit het geloof en hebben, Romeinen 5 vers 1, vrede bij God. En alles wat wij doen dat die vrede verbreekt en de strijd veroorzaakt, doet daar afbreuk aan. Verbreek het werk van God niet. Terwille van een bord eten. Je komt toch bij Esau terecht, hè? Met die linzenmoes enzovoorts. Dat hij liever had dan zijn eerst geboorterecht. Ga niet verder op die vergelijking in nu. Maar deze woorden mogen duidelijk zijn, hè? Verbreek het werk van God niet om der spijzen wil. Wij zijn niet verplicht alles te eten, maar dat heb ik vorige keer al aangehaald uit het eerste deel van het hoofdstuk. Wij geloven dat wij alles mogen eten, maar om het dan ook te doen, ja, dat hangt van andere omstandigheden af. En hier staat dan ook, wat we al een paar keer gelezen hebben, ook in vers 14 hebben we het al gelezen, en nu in vers 20. Alle dingen zijn wel rein, maar het is kwaad voor de mens die met aanstoot eet. En die dus daarmee aanstoot geeft. Het is goed geen vlees te eten, nog wijn te drinken, want vlees, nou ja, werd geofferd aan de afgoden, heet dat, hè. En wat wijn drinken betreft, dat heet nog steeds ook in het Nederlands offeren aan Bacchus. De wijn werd ook eerst aan de een of andere god, of die verdoor moest gaan. Meneer Bacchus heette die, een of andere demon, dus blijkbaar, hè, volgens de Bijbel, werd eerst aan Bacchus aangeboden. Die dronk het toch niet op en dan nam men het meer van hem terug en dan had men van Bacchus wat gekregen, weet u wel. Maar men had aan Bacchus geofferd, dat is ongeveer in het kort het verhaal. Het is goed geen vlees te eten, nog wijn te drinken, nog iets waaraan uw broeder zich stoot, want die broeder is net tot geloof gekomen en beschouwt eten van vlees als offer aan de afgoden en drinken van wijn als offer aan Bacchus enzovoorts. Nou ja, wij weten wel beter, immers, zeker wat de wijn betreft. Het is het beeld van het bloed des Nieuwe Testaments, het beeld van eeuwig leven. Daar is op zich niks mee mis. En dus staat er toch, het is goed geen vlees te eten, nog wijn te drinken, nog iets, waaraan uw broeder zich stoot of geërgerd wordt. Of, en dus, waarin hij dus blijkbaar zwak is. Want het is zwak. En als je zwak bent, dan moet je uitkijken. Maar iemand die zwak is, weet waarschijnlijk niet waarvoor hij moet uitkijken, maar wij die sterk zijn, weten wat gevaarlijk is voor iemand die zwak is, toch? En daar houden we dan rekening mee. Met het doel dat de zwakke uiteindelijk sterk wordt. En dat zei ik voor de pauze ook al dus, en ik kom er nu weer op terug. Ik ben van mening dat men met zwakken zou rekening houden, zolang de zwakken graag sterk willen worden. Maar je hebt ook zwakken die willen graag zwak blijven. Dat heb je in de samenleving ook. Ik ga er maar niet uitgebreid op in. Ik kom onvermijdelijk in de politiek terecht. Maar er zijn er die graag zwak zijn. En vraag het maar aan uw dokter. Er zijn heel wat mensen die graag ziek zijn. En ze zorgen dus ook dat ze ziek zijn. En ze willen dat graag blijven, want dan worden ze verzorgd. En dan hoeven ze hun eigen verantwoordelijkheid niet te dragen voor hun eigen leven. Ze zijn nou eenmaal zwak, dus anderen zijn verantwoordelijk. De staat, of de kerk, wat het maar wezen mag, hè. Of hun broeders en zusters. Overkomt ons nogal eens, of? Jullie zijn toch christenen, jullie moeten zorgen voor, enzovoorts. Nou kijk, met zulken hoef je geen rekening te houden. Daar is niks mee te winnen. Die zijn erop uit om aanstoot te nemen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Die zijn altijd uit op kritiek. Nou goed, dat heeft geen enkele zin om daar rekening mee te houden. Dat zal men ook niet doen. Mijn Bijbel waarschuwt niet alleen voor zulke mensen, maar zegt ook, hebt een afkeer van deze. Keer u van deze af. Nee joh. Nogal wat schriftplaatsen, hoor. Maar goed, terug naar dit onderwerp. Er staat, hebt gij geloof? Dat wil zeggen, hebt gij kennis? Vertrouw je op het woord van God? Geloof je dat je alles eten mag en dat soort dingen meer? Wel, heb dat bij uzelf voor God. Terugkomend op de hoofdgedachte. En ieder zal voor zichzelf, en niet voor iemand anders. En ieder zal voor zichzelf God de rekenschap geven. Hebt gij geloof? Heb dat bij uzelf. Voor God. Het gaat over onze relatie tot onze eigen God, onze eigen Heer en Meester, voor wie wij geopenbaard zullen worden. En hier krijg je dus die kwestie van het persoonlijke geloof, om zo te zeggen. Daarna staat er, zalig is hij. Dat vind ik wel leuk, want het is een zalenspreking die ons meestal ontgaat. Wij houden een systematiek en dus alle zalensprekingen op een rijtje in de bergreden. Maar hier staat er nog één. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt. En dingen die wij voor goed houden, dat laten we voor wat het is. Zalig is hij die zichzelf niet oordeelt in hetgeen hij voor goed houdt. Maar die twijfelt indien hij eet... Als je het niet zeker weet, is veroordeeld, wordt veroordeeld, omdat hij niet uit het geloof eet. Wij hebben zekerheid. En nogmaals, het gaat niet alleen om eten letterlijk. Het gaat om alles wat wij in het leven tot ons nemen, ons eigen maken. We zouden dat doen met de kennis die we hebben ontvangen en dus in de kracht waarin wij staan. We zijn sterk in het geloof enzovoorts. Maar die twijfelt indien hij eet, is veroordeeld omdat, of wordt veroordeeld omdat hij niet uit het geloof eet. Dan is het twijfel, dan is het onzekerheid enzovoort. En zo vaag liggen die dingen niet. Ze zijn niet zo vaag. Wij geloven gewoon in wat het woord van God zegt en we laten ons niet tegenhouden door wat anderen daarover beweren. Zo van dit mag niet en dat is gevaarlijk en dit is van de duivel en dat is van de duivel en dit is slecht voor je en weet je veel wat allemaal. De Bijbel zegt dat anders. We hebben aan dat soort zaken en dat soort prediking geen enkele boodschap. Integendeel. We zijn sterk in het geloof. En al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Dat wil zeggen, we leven uit die zekerheid en als we die loslaten, dan is het zonde. Als we zeggen, maar het zou toch misschien slecht voor ons kunnen zijn enzovoorts. Ja, dan zitten we ernaast. En dat is wat zonde is. Ernaast zitten. Missen. En ik wil hierbij, bij vers 22 en 23, toch graag even verwijzen naar 1 Johannes 3. Uitspraken ook in een wat groter verband, waarop ik nou ook niet werkelijk kan ingaan. Maar 1 Johannes 3, en eigenlijk de hele Johannesbrief, eerste Johannesbrief, spreekt over de eenheid van de gelovigen, de eenheid van de kinderen Gods, tegenover de kinderen des duivels, heet het. Hij spreekt erover dat wij elkander zouden lief hebben. Dat betekent automatisch dat we niet dingen zouden doen waarmee wij elkaar tot aanstoot of ergernis zijn, logischerwijze. We zouden elkaar lief hebben. En daarbij staat er ook dat als wij zien dat een broeder gebrek heeft, dat we ons hart niet voor hem zouden toesluiten en dat soort dingen meer. En dan lees ik vers 18 van 1 Johannes 3. Mijn kinderkens, laat ons niet lief hebben met de woorden, nog met de tong, wat twee keer hetzelfde is. Je kan wel zeggen dat je elkaar lief hebt, maar ja, wat betekent dat nou helemaal? Maar laat ons lief hebben met de daad en dus naar waarheid. Dat is waarheid. Laat ons het gewoon doen, lief hebben. Sinds de uitvinding van de romantiek, denk ik altijd, heeft men uitgevonden dat liefde primair een gemoedsgesteldheid is. Maar dat is niet wat het is. Liefde is een praktische zaak. Ik heb u dat al vaker voorgehouden. Niet dat er niet een gemoedsgesteldheid bij aan te pas komt, maar primair is het actief. Liefde wordt beoefend, gepraktiseerd. Het heeft consequenties voor ons praktische leven. En iedereen weet, maar dat hoor je pas achteraf, iedereen weet, als liefde niet gepraktiseerd wordt, dan gaat de gemoedsgesteldheid, de gevoel van affectie gaat dan vanzelf voorbij. Er bestaat nog steeds discussie over wat het eerst komt. De emotie en daaruit volgt de dienstbaarheid aan elkaar, of begint het met dienstbaarheid aan elkaar en daarna ontstaat de emotie. Dat is ongeveer hetzelfde als wat was er eerder, de kip of het ei. Maar het zijn dingen die aan elkaar verbonden zijn. Als het een verdwijnt, verdwijnt het ander. En men kan het dus beoefenen, dat is ook wat hier staat. Laat ons niet lief hebben met de woorden, met de tong, maar laat ons lief hebben met de daad. En daarmee waarheid. Dan blijft het ook, want waarheid is per definitie dat wat blijft. Hè? En daarna, en hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn en we zullen onze harten verzekeren voor hem. Vers 20, want indien ons hart veroordeelt, en de vertalers hebben meteen het woordje ons ingevuld, dat vind ik jammer, want zij grijpen daarmee meteen vooruit op het volgende vers. Daar staat het. Maar ik vind het nogal voorbarig. Het is gewoon, want indien ons hart veroordeelt. anderen of onszelf, ongeacht wie. Indien ons hart veroordeelt, God is meerder dan ons hart. En hij kent alle dingen. Wat betekent dat? Dat betekent dat waar wij veroordelen, God niettemin vrijspreekt. God is hoger dan ons hart. Bovendien, wij weten niet alle dingen en kunnen dus niet oordelen. Dat is het dilemma van onze rechtspraak. Men kan alleen recht spreken als men alle dingen weet. Waarheidsvinding is dus de eerste verantwoordelijkheid van de rechtbank. Maar in het algemeen komt men daar slecht aan toe. Daar zit de moeilijkheid altijd. Wij weten niet, maar de Heer wel. En er staat dus, indien ons hart veroordeelt, wel, trek je er niet veel van aan wat het hart doet, want God is meerder dan ons hart en bovendien, hij kent alle dingen. En voor ons persoonlijk, vers 21, geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, en ons hart zou ons niet veroordelen, God oordeelt. Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En dat is een belangrijke uitspraak, want dat betekent dus dat onze relatie met God afhankelijk is, in hoge mate althans, van of wij onszelf veroordelen of anderen veroordelen of niet. Dat is het oude probleem. Als wij onszelf veroordelen, dan hebben we vaak het idee dat God ons dus ook veroordeelt. Wat erg hoogmoedig is overigens, maar men ontkomt er dikwijls niet aan. En dus als wij onszelf veroordelen, verbreekt dat in de praktijk, leerstellig kan het niet, maar in de praktijk verbreekt het onze open, onze vrijmoedige relatie met onze Heer. Logischerwijze. Wij achten ons schuldig, wij veroordelen onszelf en denken dat de Heer ons ook zo ziet. En ja, dan is God ineens heel ver weg, weet u wel. Maar het hele punt is, wij zouden leven in gemeenschap met onze Heer. En dat kan alleen in het bewustzijn van dat Hij ons gereinigd heeft, met een rein geweten. En dat kan in de praktijk alleen als we ons bewust zijn dat alles ons geoorloofd is. Alle dingen zijn ons geoorloofd. Ik moedig u niet aan om alle dingen te doen, maar alle dingen zijn ons geoorloofd. God is meerder dan wij. God weet het beter en zegt, u bent volmaakt gesteld in Christus. Dat is uw positie. Ik zal uw zonden niet meer gedenken. En of het dan zonden zijn of niet, doet er weinig toe. De Heer zegt, ik zal ze niet gedenken. En wij gedenken ze dan wel en ons hart veroordeelt ons en anderen en daarna voelen we ons schuldig tegenover de Heer. Ja, zo werken die dingen en we zijn onze vrijmoedigheid kwijt. Waar de Hebreeënbrief nogal wat over te zeggen heeft trouwens, over die vrijmoedigheid. Maar Johannes zegt, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem, terwijl wij zijn woorden, zijn geboden bewaren en dus doen hetgeen behagelijk is. Heb je dat woord weer? Behagelijk of wel behagelijk? Wij doen hetgeen behagelijk is voor hem. Etcetera, etcetera. Het gaat er niet om wat wij van de dingen vinden, hoe wij ze beleven en hoe onze statistieken eruit zien. Het kan best zijn dat sommige dingen gevaarlijk zijn voor de mens. Nou en wat maakt het uit? Het treft ons niet, wij maken er geen deel van uit, wij zijn eraan ontrokken, wij kennen maar één God, wij laten ons van Gods wegen onderwijzen en die zegt, gij zijt rein. En als wij zeggen, maar we hebben toch vuile voeten, dan zegt de Heer, hoezo? Ik reinig die voeten toch continu? Staat het toch? Ik zou toch een werk aan u doen? Ik heb u toch in de vrijheid geplaatst? Ik heb u toch verlost van de heerschappij van de zonde, van de heerschappij van de wet en daarmee van de heerschappij van de dood en van de duivel. Wat is er dan nog gevaarlijk? Niks. En daar gaat het om. In dat bewustzijn zouden wij leven. Daarna weer terug naar Romeinen 14. Laatste zin van het hoofdstuk. Al wat uit het geloof niet is, dat is mis. Zo zou ik het vertaald hebben overigens, want ik vind het een mooie zin. Al wat uit het geloof niet is, dat is mis. Je hebt meteen een regel voor een liedje, lijkt mij. Maar goed, daar hou ik me meestal niet al te zeer mee bezig. Maar zo is het maar net. Al wat uit het geloof niet is, dat is zonde. Wij zouden immers leven uit geloof. Tot behouding der ziel. Hebreeën 10, de laatste verse. En als we dat niet doen, niet leven uit geloof, dan kan je dat zo zonder meer als een misser en dus als zonde beschouwen. En daarmee worden de dingen op een hoger niveau geplaatst. Kortom, 15 vers 1. Wij die sterk zijn, maar dat is eigenlijk de herhaling van 14 vers 1. Hier pakt de apostel de hele uiteenzetting als het ware samen dus. Wij die sterk zijn, zijn schuldig. Nou komen sterkere termen. Als je dan schuld hebt, als er iets van je verwacht mag worden aan genoegdoening of iets dergelijks. Wij zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. We maken deel uit van die ene gemeente, waarin we individuele verantwoordelijkheid dragen. En dus vers 2, dat dan in ieder van ons zijn naaste behagen ten goede. Namelijk tot stichting. En het woord uit hoofdstuk 4 vers 19 wordt hier herhaald. Hè? Wij zouden onze naaste, onze broeder en zuster, behagen ten goede. Namelijk tot opbouw was de bedoeling. En daarna komen we bij de meest essentiële waarheid met betrekking tot het christelijk leven, dan wel de christelijke ethiek. Wij hebben een voorbeeld, een rolmodel, en dat rolmodel is in de eerste plaats veruit de Heer Jezus Christus. En dat staat hier dus ook. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, onder het motto, ik mag alles en ik kan alles. Hij heeft zichzelf niet behaagd, maar, gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden zijn op mij gevallen. Dat wil zeggen, de Heer Jezus heeft zijn verantwoordelijkheid op zich genomen en heeft zich beperkt. Dat wil zeggen, hij heeft zich gewijd aan een specifieke bediening in het verleden, maar zeker ook in het heden. Van beide worden deze dingen in de Bijbel gezegd, namelijk dat de Heer Jezus in zijn menswording en zijn vernedering in de dagen zijn vleeses een werk gedaan heeft voor heel de wereld. Inderdaad, voor degenen die God smaden, om zo te zeggen. Dat weet u toch, dat was Romeinen 5. Voor krachtelozen, voor zondaren, voor onrechtvaardigen, voor goddelozen, voor vijanden of hoe ze maar genoemd worden. Maar ook in zijn opstanding, en dat is een veel onbekender thema, maar ook in zijn opstanding wordt gezegd dat hij de wil van God doet en dat hij is aangesteld in de functie van hoofd van de gemeente, dan wel hoge priester van zijn volk, dan wel herder van de kudde, waarbij hij getrouw is aan degene die hem gesteld heeft. Als Christus zichzelf zou behagen, dan had hij 2000 jaar geleden een oordeel gebracht over de hele mensheid en vervolgens zijn koninkrijk op aarde gevestigd. In plaats daarvan heeft hij dat, laten we zeggen, een jaartje of 2000 uitgesteld, terwille van zijn tegenwoordige werk aan de gemeente. Hij heeft zich voor ons overgegeven, heet dat. Want deze woorden, dat Christus zichzelf niet heeft behaagd, die vinden we toegelicht op talloze plaatsen in het Nieuwe Testament, waar staat dat de Heer Jezus Christus zich wijdt aan de gemeente. Ik denk in het bijzonder nu aan Efeze hoofdstuk 1, waar staat dat God hem heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand, ver boven alle overheid en macht, en hoe het maar heet de macht, en hij heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. En dat is de beperking. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, staat er ook nog bij in Efeze 1, in het eind van het hoofdstuk. Maar God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Waarmee de gemeente in één klap gesteld wordt boven al die overheden en machten. Dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is dat Christus zijn werk doet aan de gemeente, exclusief, alleen maar aan de gemeente. Jacobus zei het op een ander niveau in Handelingen 15. Jacobus zei, hij roept zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. Hij roept niet de heidenen, hij roept een volk uit de heidenen. Hij bouwt niet zijn koninkrijk op aarde, hij verzamelt een volk uit de volkeren. En plaatst dat bovendien in de hemel. En wat zijn aardse heerlijkheid betreft, beter wat de heerlijkheid van Christus betreft in het heelal als zodanig, want dat komt pas hierna, in de volgende bedeling, om het eens zo te zeggen. En dus, Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven is, en ik ben altijd geneigd een ander vers te lezen dan deze. Gelijk geschreven is, want er is nog wel wat meer geschreven dan dit ene vers natuurlijk. Gelijk geschreven is, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Niet zichzelf behaagd, maar Gods wil doen. En hier staat maar gelijk geschreven is, de smadingen dergenen die u smaden, verwerpen. Smaden, versmaden. En aan voorbij gaan, hè? Degene die u smaden zijn op mij gevallen. Dat kun je van toepassing brengen op een goddeloze wereld, op de mensheid in het algemeen, maar net zo goed op die gelovigen die hem als Heer en Heiland wel beleiden, maar die de kracht daarvan verloochenen. En die woorden staan elders, maar in ditzelfde verband, in verband met hoe men als gelovige in de praktijk zou leven, enzovoorts. Zij versmaden de Heer. Ik ben van mening, en ik weet dat het sterke woorden zijn, maar vooruit. Ik ben van mening dat als men meent zelf de gemeente te moeten runnen, te bouwen of wat dan ook maar, dan versmaadt men, dan smaadt men de Heer. Hij zou dat doen. En als men zich bezighoudt met het reinigen van zichzelf of anderen, dan versmaadt men de Heer, want die zei dat hij dat zou doen. En dus men zou hem niet smaden, integendeel, men zou zich aan hem onderwerpen, aan hem een voorbeeld nemen. En dus, zoals de Heer de zwakheid der onsterken verdraagt, dan wel draagt, zouden wij dat ook doen. Wij zouden liefde hebben voor elkaar en alles doen in de eerste plaats om de ander geen aanstoot of ergernis te geven. En bovendien, we zouden alles doen om de zwakheden der onsterken te dragen, zodanig dat zij sterk worden, dat wil zeggen geoefend worden enzovoorts. Dat is onze bediening en dat is onze bijdrage aan het werk van de Heer. Het is het werk van de Heer, die opbouw van de gemeente en dus van de individuele gelovigen, en daarom is het ook onze verantwoordelijkheid daarin. Daar zullen we het bij laten en de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij vandaag weer uw woord mochten openen. Wij danken u dat u ons niet in onwetendheid hebt achtergelaten, maar integendeel ons onderwijst door heel uw woord, opdat wij kennis zouden hebben. In de eerste plaats opdat wij zouden weten dat er geen andere goden zijn. We hebben maar één God. U die ons trekt uit deze tegenwoordige boze wereld. U die ons de overwinning geeft in Christus, u die ons plaatst in Christus ver boven alle overheid en macht. We danken u dat u ons verlost van die wereld die onder de slavernij van zonde, dood en wet gebukt gaat, en dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid. Ons uw geest hebt gegeven, opdat we ons door die geest zouden laten leiden in heel de waarheid, en daarmee ons zouden leiden tot onze zoonstelling. We danken u dat we ons aan u mogen toevertrouwen. En dat we ook die zwakke gelovigen om ons heen ook aan u mogen toevertrouwen. Opdat uw goede werk aan ons allen voortgang mogen vinden. We danken u dat u ons een hoger doel gesteld hebt in onze levens. En ons voorzien hebt van de kracht die nodig is om daarin te wandelen. Daarom doen wij een beroep op de kracht van uw genade, opdat die mogen werken in onze zwakheid, opdat we mogen opgebouwd worden in het geloof, opdat we mogen leren te wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt, en onze hoop mogen stellen op die dag van Christus en onze openbaring voor uw rechterstoel. Wees u ons nabij, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.